Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 108e psalm, ook psalm 108, en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor den opperheer wat er verder volgt in het eerste vers van de 108e psalm. Stellen we ons deze morgen allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens het woord van de Heere te openen in het Spreukenboek. De schriftlezing van morgen, Spreuken 13. En daarvan willen we lezen de versen 1 tot en met 17. Dus na de lezing van de wet, de schriftlezing Spreuken 13, vers 1 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdadervader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Een wijs zoon hoort de tucht des vaders, maar een spotter hoort de bestraffing niet. En ieder zal van de vrucht des monds het goede eten, maar de ziel de trouwelozen het geweld. Die zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel. Maar voor hem is verstoring, die zijn lippen wijd open doet. De ziel des luiaards is begeerig, doch er is niets. Maar de ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden. De rechtvaardige haat leugentaal, maar de goddeloze maakt zich stinkende en doet zich schaamte aan. De gerechtigheid bewaart de oprechte van weg, maar de goddeloosheid zal de zondaar omkeren. Er is één die zichzelf rijk maakt en niet met al heeft, en één die zichzelf een arm maakt en heeft veel goed. Het rantsoen van ieder ziel is zijn rijkdom, maar de arme hoort de schelding niet. Het licht der rechtvaardigen zal zich verblijden, maar de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. Door hoovaardigheid maakt men niet dan gekuif, maar bij de beradenen is wijsheid. Goed van ijdelheid gekomen zal verminderd worden, maar die met de hand vergadert zal het vermeerderen. De uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die komt is een boom des levens. Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. Des wijze leer is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Goed verstand geeft aangenaamheid, maar de weg der trouwelozen is streng. Al wie kloekzinnig is, handelt met wetenschap, maar een zot breidt de dwaasheid uit. Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen, maar een trouw gezant is medicijn.
De tekst voor de prediking in deze morgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte en het laatste vers wat we met elkaar hebben gelezen, Spreuken 13 en daarvan het 17e vers. Deze woorden, een goddeloze bode zal in het kwaad vallen, maar een trouw gezant is medicijn. We willen met elkaar gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan de versen 5 en 6. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. En het 6e vers, want God de Heer, zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. We willen zingen het 5e en het 6e vers van de 84ste psalm. En straks aan het einde van de dienst is er gelegenheid om uw gaven te geven. Of u kunt dat ook in de loop van de komende week overmaken. De Heere die zegenen u en uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 56e psalm. En daarvan het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vers 5 van 56, straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, het was een klein huisje waar hij woonde. En naast de deur stond een bord met daarop de woorden Ambassada del Reino de los Silos. Binnen legde die oude Cubaan ons uit wat dat betekende. Als twintiger was hij vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar het land waar zijn ouders geboren waren. En hij voelde zich gedrongen en geroepen om in het communistische Cuba het evangelie van de Heere Jezus Christus door te geven. In de achterliggende decennia had hij heel veel christenen, Cubanen, maar ook zendelingen zien wegtrekken naar andere westerse landen. Hij was gebleven. Hij kon niet anders. Want, zo zei hij, hij moest hier de belangen van zijn zender vertegenwoordigen. Dat was zijn roeping. Dat was zijn opdracht. En zijn huis stond open voor iedereen. Ze kwamen daar met hun levensverhalen. Hij bood hulp als mensen tekort kwamen. Hij las met hen uit Gods woord. Hij bad met hen. En elke zondagmorgen veranderde zijn woonkamer in een kerkzaal. En daarom, zo wees hij naar dat bord wat buiten stond. Daarom die woorden. Ambassada del Reinos de los Silos. Ambassade van het Koninkrijk der Hemelen. Wij waren die morgen dus op bezoek bij een ambassadeur. Een ambassadeur van het Koninkrijk van God. Een vertegenwoordiger van Jezus Christus, de koning der koningen. Stil en verwonderd gingen we na ruim anderhalf uur weg. Beschaamd, want deze christen liet ons een voorbeeld na. Elke oprechte christen wordt immers geroepen om in een donkere wereld, verloren in zonde en schuld, de koning der koningen te vertegenwoordigen. En dat geldt wel heel in het bijzonder als we geroepen worden, of als we opnieuw geroepen worden om te mogen dienen in het bijzondere ambt. Want daarmee word je als het ware ook aangesteld als ambassadeurs van de Heere Jezus Christus. Wat het dan inhoudt, dat zien we terug in onze tekst. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema aangesteld als ambassadeur van Jezus Christus. Drie gedachten. De inhoud van dit werk, de vereisten tot dit werk en de vrucht op dit werk. Aangesteld als ambassadeur van Jezus Christus. De inhoud van dit werk, de vereisten tot het werk en de vrucht op dit werk. De tekstwoorden die zien we terug in het boek Spreuken. Woorden van Salomo. Immers, Spreuken is grotendeels geschreven door koning Salomo, die alom geroemd werd om zijn wijsheid. Het boek Spreuken hoort net als Job, Prediker en Hooglied tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur. Het is eigenlijk een verzameling van een aantal losse spreuken. Spreuken die dikwijls heel concreet zijn. De naam van dit Bijbelboek, Spreuken, is het meervoud van het Hebreeuwse woord mashal. Het heeft meerdere betekenissen. Spreuk, spreekwoord, gelijkenis, leerdicht. Het bestaat uit kernachtige woorden van wijsheid. Maar het bevat ook allerlei praktische levenslessen. En het maakt ook duidelijk dat het geheim van de wijsheid ligt in de vreze des Heren. In onze tekst, die staat nu in een rij van teksten waarin het belang en de noodzaak van goed onderwijs wordt benadrukt. Onderwijs in de vreze des Heren wel te verstaan. Onderwijs dus bij een geopende Bijbel. En net als op veel meer plekken in Spreuken klinkt er steeds die tegenstelling. We kunnen dat zo meelezen, vers 13. Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar, dat is die tegenstelling, wie het gebod vreest, die zal vergolden worden. Vers 15. Goed verstand geeft aangenaamheid, maar de weg der trouwelozen is streng. Of vers 16. Al wie kloekzinnig is, handelt met wetenschap, maar een zot breidt dwaasheid uit. Het is dus steeds datzelfde patroon. Enerzijds, anderzijds. Het kan zus, maar het kan ook zo helemaal de andere kant. Twee keuzes. Twee mogelijkheden. Twee verschillende handelswijzen die dus in Spreuken tegenover elkaar worden gezet. Dat zien we ook terug in onze tekst. Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen, maar een trouw gezant is medicijn. Het gaat hier dus om een bode. Nou, jongens en meisjes, dan denken jullie misschien als eerste aan een postbode. Een paar keer per week komt die postbode langs en dan gooit hij brieven door de brievenbus of rekeningen of tijdschriften. Maar die postbode zelf heeft geen idee wat er in die brieven staat. Het enige wat hij doet is afleveren wat er in zijn tas zit. Dat is echter niet het soort persoon wat Salomo hier bedoelt. Want alhoewel de meeste Nederlandse vertalingen het woordje bode hebben, als we dan kijken naar de King James vertaling en die doorzetten naar het Nederlands, kiest die voor boodschapper. Er is ook een Engelse vertaler die kiest voor ambassadeur. En juist dat laatste woord past heel goed bij het Hebreeuwse woord malak wat hier staat. Want dat was in de oudheid was dat een vooraanstaande beambte van de koning. Zo'n malak die was ook bevoegd om in naam van zijn meester in de ik-vorm te spreken tot de geadresseerde waar hij naartoe ging. En in die malak, in die boodschapper, ontving men dus de koning zelf. En aan zo'n bode werd daarom ook een grote verantwoordelijkheid gegeven. Zijn taak was tweeledig. Hij moest een boodschap afgeven namens een zender. En hij moest tegelijkertijd moest hij in staat zijn om in naam van zijn koning met die andere partij over een belangrijke zaak te onderhandelen. Hij werd dus geroepen om de belangen, om alle belangen te verdedigen van zijn koning. Eigenlijk precies zoals dat vandaag de dag geldt voor een ambassadeur. Zo'n een die is immers namens de regering van zijn thuisland uitgezonden om in een ander land de belangen van zijn thuisland te verdedigen. En dat is nou ook de taak van een ambassadeur van Christus. Een gezant van Christus, een bode van Christus. Die komt met een boodschap van Christus. En dat is het evangelie. Woorden der zaligheid. Het zaad der wedergeboorte. En dat is uiteindelijk ook de opdracht die je hebt in het ambt. Dat je een boodschap hebt. De boodschap van Gods liefde voor in zichzelf verloren zondaren. Dat je namens je zender ze hebt op te roepen tot geloof en tot bekering. Dat je aan ze hebt door te geven dat woord van de Here. Ja, want zo'n ambassadeur, die komt niet met iets van zichzelf. Hij komt ook niet om allerlei eigen verhalen te vertellen. Of om allerlei eigen ervaringen, om die te delen. Hij komt uiteindelijk om wat af te geven. Datgene wat hij van zijn zender heeft ontvangen. Datgene wat zijn meester hem op het hart heeft gedrukt om door te geven. Datgene wat zijn koning belangrijk vindt om te verkondigen. En het is dus voor u Gods woord. Het onfeilbare woord van God. En dat is uiteindelijk ook de kern van uw opdracht. Geef de mensen Gods woord mee. Verkondig hen de schriften. Open Gods woord met ze. En verklaar dat woord. En leg tot hen de boodschap uit die de meester wil dat de mensen zullen horen. Dat is het wezenlijkste, dat de schriften opengaan in uw arbeid. Dan hoeft een mens niet met iets van zichzelf te komen. Dat mag hij geen eens. En eigenlijk, dan hoef je ook dus nooit te zoeken naar woorden. Want je hebt het volle woord van God. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. En dat is hetgeen wat je ook mag doorgeven. En daar ligt toch ook op huisbezoek en andere ambtelijke bezoeken, ligt daar toch uiteindelijk ook de grootste prioriteit. Om de mensen te confronteren met de boodschap van de koning der koningen. Ze hebben het woord van God te vernemen. En te midden van alle levensvragen en alle levensmoeite, dat in het midden van hun bestaan het woord van God open mag gaan als de bron van troost, als een woord van hoop en waar nodig een woord tot correctie en om de weg om te zetten. En dat is uiteindelijk ook hetgeen wat onze zender van ons vraagt. Ja? Dat is dus het voornaamste. Om ze Gods woord daarmee bekend te maken. Maar daarvoor is een goede onderlinge verstandhouding wel van belang. Want stel je maar eens voor als zo'n diplomaat zich op ramkoers bevindt met de regering van dat land waar hij aanwezig is. Nou, dan zal zijn ambassadeurswerk weinig kans van slagen hebben. De onderlinge relatie waar je dus komt moet goed zijn. Want zo alleen kom je ook te weten wat er speelt bij de mensen, wat er ook leeft bij de mensen. En zo alleen kun je ook aanvoelen wat de mensen ook nodig hebben. En dat is dus ook iets wat hoort bij uw taak. Om je open te stellen voor de ander. Om zelf vooral eerst te zwijgen. En om te luisteren wat er leeft in het huis waar je komt. Aan vreugde. Of aan zorgen. En waar nodig om dan ook gerichte vragen te stellen. Om zo af te kunnen dalen naar het hart en het hart van die ander te bereiken. Want zo alleen kun je toch ook pas een woord spreken ter rechtertijd. Het zij een woord tot ontdekking. Of tot bemoediging. Of tot vertroosting. Een ambassadeur. Die zal dus ook moeten weten wat er leeft in de huizen, in de harten van de mensen. Zo'n ambassadeur, ja, die kan ook een rol hebben als het gaat om het opzoeken van mensen bijvoorbeeld die verdwaald zijn. Want zo'n ambassadeur die verdedigt ook de burgers van zijn thuisland. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een Nederlander die zoek is geraakt in het buitenland. En dan wordt de Nederlandse ambassade wordt dan vaak ingeschakeld om hulp te bieden om die persoon op te sporen. En in een bepaald opzicht is daarmee nou ook het werk van een ambassadeur van Christus getekend. Want het is immers onze taak, onze opdracht om zondaren in te winnen voor koning Jezus. Van zichzelf verdwaald, van zichzelf de weg kwijtgeraakt. In Adam op de vlucht gegaan voor God. God de rug het hebben toegekeerd en ver bij de Here vandaan te leven. En een mens die van zichzelf de weg terug ook niet meer weet te vinden. Maar juist dan is het onze taak om ze op te sporen. Om ze te vinden en om ze terug te leiden naar het woord van God en naar God zelf. Ja, ook als ze zitten in de goot. Of als ze zich verbergen in de tenten van de wereld. Of als ze zich hebben verstopt onder een dikke laag van de godsdienst. Maar zoek ze op. En we hebben ons hart te richten in het bijzonder op de verdwaalde schapen. Het kan ook, en dat is het laatste als het gaat om die taak. Het kan ook dat zo'n ambassadeur werk heeft te doen. Omdat in een ander land een Nederlander is aangehouden, gevangen is genomen en in een cel terecht is gekomen. En in zulke omstandigheden, dan kan de Nederlandse ambassade, die kan zich hard maken om zo'n persoon weer vrij te krijgen. Als we dat van beeld omzetten, dan moeten we toch zeggen dat van nature de mens gevangen zit in de macht van de Satan. Gebonden aan het juk van de duivel. Levend onder zijn macht en zijn heerschappij. En dat de mens zich heeft verbonden aan de dienst van de Satan. En zich aan hem heeft uitgeleverd. En juist dan is het onze taak, als een middel in Gods hand, om ze los te krijgen uit de macht van de Satan. En om ze in te winnen voor koning Jezus. En daarmee wordt toch het werk van een ambassadeur getekend. Veelzijdig werk. Op pad met het woord van God. Te voelen, te vernemen wat er leeft bij de mensen. En zij die verdwaald zijn, om ze terug te leiden. En zij die gebonden zitten in de machten van de zonde, om ze te wijzen op het middel waardoor ze daar verlost van kunnen worden. Het borgwerk van de Here Jezus Christus. Dus het is werk met een grote verantwoordelijkheid. Waarbij dan ook de vraag komt, wie van ons, zoals u daar zit en zoals ik hier sta, wie van ons is dan tot die taak bekwaam? En welke hoge vereisten zullen er dan ook niet gesteld worden voor dat werk? Dat zien we in onze tweede gedachte. De vereisten tot dit werk. Want we kunnen toch wel begrijpen dat er strenge eisen gesteld worden aan zo'n malak, aan zo'n bode. Stel je maar eens voor dat, mag ik het zo zeggen, dat zo'n bode een slappeling was. Als hij onderweg de vijandelijke troepen al zag komen en als ze hem zouden belagen, dat hij eigenlijk bij de eerste de beste tegenstand direct al de boodschap van zijn meester zou afgeven aan de vijand. Of dat hij allerlei staatsgeheimen zou gaan verklappen. Nee, het moest dus iemand zijn die dapper is en die goed getraind is en de oorlogsstrategieën ook kent. Bovenal moest er dus iemand zijn waar je als koning van op aan kan. Iemand dus die zich helemaal geeft voor de zaak. Iemand die zich helemaal inzet voor de koning. En voor zijn land. En dan wordt in vers 17 wordt daar die tegenstelling gemaakt tussen een goddeloze bode en een trouw gezant. Er gelden dus eisen voor zo'n bode, voor zo'n gezant, zo'n ambassadeur. Want een koning wil immers dat zijn zaak vertegenwoordigd wordt door een betrouwbaar iemand. En dat geldt nou niet minder voor een ambassadeur van de Here Jezus Christus. Zo'n bode, die moest dus voor dat werk geroepen zijn en aangesteld zijn. Dat geldt ook voor u. Een roeping is nodig om het ambt te kunnen bekleden. In het bijzonder ook om het ook vol te kunnen houden, juist daar als moeite en spanningen ook op het pad kunnen komen. We zouden kunnen zeggen, de roeping is dus de legitimatie tot het werk. Zo'n ambassadeur, die wordt dus tot die taak geroepen, maar die wordt dan ook vervolgens uitgezonden. Dan wordt hij gezonden naar een ander land. Daar gaat hij aan het werk. Dat is op een plek wat niet zijn thuisbasis is. Dikwijls een ander land met een andere taal en andere gewoonten. Maar daar verricht hij zijn ambassadeurswerk. En zo hebben wij ook ons werk te verrichten. Weliswaar staande in de wereld, maar als zijnde niet van de wereld. In alles het leven richtend naar de hemelse beginselen en gericht op de Heere Jezus Christus die boven is. Het kan er wel toe leiden dat je dan komt op plaatsen waar ze een andere taal spreken. En waar ze andere gewoontes hebben. Een taal die niet naar de schrift is. En gewoontes die tegen Gods woord ingaan. Maar juist daar en dan heb je principieel verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. En heb je te spreken van het goede van de dienst van de Heer. En de ambassadeur, die is in dat andere land, is die daar ook te gast. Ja, en zo heeft een ambtsdrager ook zijn werk te doen. Als gast, als bijwoner, als vreemdeling. Als een die er even is, om daarna ook weer afscheid te nemen. Maar in die tussentijd dat je er bent, en dat kan voor de ene ambassadeur langer zijn dan voor de andere, maar in die tussentijd dat je er bent, heb je ook je thuisland en je koning, het koninkrijk van God en de Heere Jezus Christus, ook aan te prijzen. Maar dat vraagt dus dan ook een andere levenswandel. Want het past niet als zo'n ambassadeur, als die helemaal eens zou worden met de burgers van dat land, waar hij slechts tijdelijk te gast is. Dat wil ook zeggen dat voor ons de lat heel hoog wordt gelegd. In onze levenswandel hebben we ons te onderscheiden van de wereld. En we mogen niet meedoen met de zonden en de ongerechtigheden van de wereld. Van ons zal immers moeten gelden, gij geheel anders. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Zijt heilig, in het bijzonder, als je als ambassadeur van Christus je arbeid mag verrichten. En dan wijst Salomo in onze tekst, wijst hij vooral op het onderscheid tussen een goddeloze bode en een betrouwbare bode. Een onbetrouwbare gezant en een trouwe gezant. Een goddeloze bode is een die die opgelegde last niet trouw uitvoert. Dat wil zeggen, hij maakt zich er gemakkelijk van af. Hij kwijt zich niet van zijn taak. Hij is vooral bezig met zichzelf. Ja, hoe zou je nou zo'n goddeloze, zo'n onbetrouwbare ambassadeur kunnen zijn? Ja, als jij niet bent voor de mensen. Als je geen oog hebt voor de mensen. Voor hun nood. Als we gemaakte afspraken niet zouden nakomen. Als we tot hen komen met onze eigen woorden. In plaats van met Gods woord. Als we op stap gaan met ons eigen verhaal, om eigen stokpaadjes te bereiden, In plaats van af te dalen naar het hart van die ander en te ontdekken wat die ander echt nodig heeft. Als we het woord van God niet recht snijden. Als we wat afdoen of wat toedoen aan het woord van de Heere, die woorden der zaligheid. Als we wat verzwijgen uit dat woord. Als we onvoldoende waarschuwen voor de zonde. Als we niet wijzen op het naderende gericht dat komt voor een ieder van ons en dat we allen gesteld worden voor de rechterstoel van God. Of als we het verlossingswerk van de Heere Jezus verborgen houden, bedekt houden. Of als we de ruimte die er ligt in het bloed van de Heere Jezus, als we dat zouden beperken slechts voor een enkeling. Ja, als je ontrouw bent aan de opdracht van je zender. Om, als we dan denken aan de woorden van het formulier, om je te stellen als wachtig over Gods huis. Om een ieder te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Om acht te hebben op de zuiverheid van de leer. Om te waken over de vroomheid van het leven in de gemeente. Om weldadigheid te bewijzen aan de mensen. Om de verdrukten te hulp te komen. Wie dat nalaat, wie zo'n onbetrouwbare, goddeloze bode is, Salomo zegt, die zal in het kwaad vallen. Dat kan letterlijk. Letterlijk het vallen in het kwaad. Het vallen in de zonde. Juist een onbetrouwbare bode die zijn werk niet doet vanuit de juiste motieven. Die kan maar zo gemakkelijk openstaan voor de zonde. En zo'n een kan maar zo vastlopen in de strikken van de Satan. Maar laten we wel beseffen dat de Satan zich als eerste ook zal richten op de gezanten van de koning der koningen. Hij weet immers dat zij aan het front staan. En hij zal ze proberen te verlokken en te verleiden tot allerlei zonden. En Salomo waarschuwt daarvoor dat een onbetrouwbare bode, een onbetrouwbare gezant, gemakkelijk ten val komt. Wat is het niet juist? Die tere vreze Gods, die ook aanspoort om die werk, om dat werk in alle getrouwheid te verrichten. Maar ook die tere vreze Gods die ook bewaart voor de zonde. Zo'n onbetrouwbare gezant die valt van een plaats van eer te neer in een plaats van oneer. En hij verliest de gunst van zijn meester die hem heeft uitgezonden. Die wordt van zijn post en van zijn functie ontslagen. Maar het ergste is nog wel dat een valse leraar of een onbetrouwbare bode, dat hij bedriegelijk heeft gehandeld met de zielen van de mensen waarheen hij was uitgezonden. Hij heeft Gods heilig woord verdraaid. En dat is nou wat God niet laat gebeuren. Want zo'n bode zal daarvoor moeten boeten. En voelen we dan ook met elkaar de ernst ervan. Dat het bloed van de zielen van de kudde, van onze hand, zal worden geëist. En dat dat wel het zwaarste is van het ambtelijke werk. Dat we te maken hebben met zielen. En als we dan onze taak niet recht en juist hebben uitgevoerd, dat dat ook grote en ingrijpende consequenties met zich meebrengt. Want dat werk, dat kunnen we hieruit toch opmaken, dat werk zal meegewogen worden in het gericht van God. Daarom hebben we ook nooit te gemakkelijk te gedenken over het ambtelijke werk. Het is zo belangrijk om trouw te zijn aan onze zender. En trouw te zijn aan de opdracht die hij ons geeft. En trouw te zijn aan de boodschap die we hebben mee te geven. Stipte nauwkeurigheid aan de boodschap van de zender. Want het woord Gods moet immers recht gesneden worden. En de volle raad van God, die moet ook verkondigd worden. En er mag niks worden achtergehouden en niks verborgen worden gehouden. De gezonde leer, de leer die na de godzaligheid is, dat is de leer die dient doorgegeven te worden. En daarop, en dat zien we in onze laatste gedachte, daarop zal ook vrucht komen. De vrucht op dit werk. Dat is onze laatste gedachte. Ja, want wat levert dit werk nou eigenlijk op? Ik kan me voorstellen, als u een aantal jaren hebt mogen dienen in het ambt, dat die vraag in de tussenliggende jaren, maar zeker in de achterliggende dagen, dikwijls op u is afgekomen. Wat is nou de vrucht van de arbeid? Wat heeft het opgeleverd? Welke zielen zijn gered van het verderf? Welke kinderen Gods die afweken en afdreven zijn teruggeleid? Vaak is het zo dat de vrucht daarvan ook in het verborgene is. Dat wij dat vaak ook niet zien, is maar beter soms ook om niet hoogmoedig in te worden. En tegelijkertijd, als we denken aan de woorden van de apostel Paulus, dan is dat er ook eigenlijk een toezegging dat als we standvastig, onbewegelijk het werk hebben gedaan, dat onze arbeid niet ijdel, niet tevergeefs zal zijn in de Heer. En dat hij zelf instaat, ook voor de vrucht van al het werk. Dat is ook eigenlijk een belofte. De Heer die zelf instaat voor de vrucht. En wat kan het je klein maken en dankbaar stemmen, als je daar wel eens iets van mag waarnemen. Maar dan ben je natuurlijk wel bij die vraag, wat is dan precies het doel van het ambassadeurschap? Wat wil dat werk van die bode, van zo'n trouwe gezant, wat wil dat nou uitwerken? We lezen het in onze tekst. Maar een trouw gezant is medicijn. Je kunt het ook vertalen als een betrouwbare gezant betekent genezing. Een trouwe ambassadeur is gezondheid. Een betrouwbare bode brengt genezing. Een trouw gezant is een zegen. Ja, daarin ligt allereerst de zegen voor zo'n bode zelf. Want het is terecht dat de kanttekenaren op de Statenvertaling daarop hebben gewezen. Want zij leggen dat dan als volgt uit, als het gaat om dat medicijn. Doen zichzelf en die hem zenden goed. En dat is nou ook precies waar het bevestigingsformulier straks van spreekt. Eerst die opdracht. Zijt allen gezamenlijk in uw diensten getrouw en behoudt u de verborgenheid des geloofs. En er komt vervolgens ook de zegen. Als er dan staat, alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Het is dus ook voor uzelf tot zegen als het ambassadeurswerk goed verricht mag worden. Dat geeft rust in het geweten, vrede in de ziel, mag leiden tot versterking van het geloof. De eerste zegen in het ambtelijke werk, als het goed is, is voor jezelf. En als dat werk in alle getrouwheid gedaan mag worden, dan geldt daarvan ook die beloning. Een beloning die tot eer zal zijn van hem die geroepen heeft tot de arbeid. En hij zal het dan zeggen wat we lezen in Matteüs 25. En zijn Heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Dus de eerste zegen voor jezelf. Maar een betrouwbare diplomaat, die is ook tot zegen voor de samenleving waarin hij werkt. En zegt Salomo, hij is als medicijn. Hij komt dus met genezende woorden. Nou, we weten allemaal wel waarvoor een medicijn nodig is. En zeker in deze coronatijd, waarin in heel de wereld gezocht wordt naar een medicijn daartegen. Een medicijn die haal je als je ziek bent. Een medicijn heb je nodig om genezen te worden. En zo'n trouwe bode is dus een medicijn tot wie hij komt. Zo'n betrouwbare bode komt met genezende woorden naar de mensen. Dat is niet zonder reden. De reden daarachter ligt immers dat wij allemaal ziek zijn. En dat alle mensen waarmee we te maken hebben in het ambtelijke werk lijden aan die ernstige kwaal, de kwaal van de zonde. Het is een kwaal die je brengt in de dood. En sinds de val in Adam is heel de wereld wat dat betreft, om het zo te zeggen, ziek. Want we zijn allen ook besmet met de zonde. Alleen we willen dat liever niet weten. En we horen dat liever niet. We willen er niet aan dat we een ongeneeslijke kwaal onder de leden hebben. En we doen liever alsof er niets aan de hand is. En leven eraan voorbij. Toch is het wel de werkelijkheid die Gods woord ons voorhoudt. Melaats van de hoofdschedel tot de voetzool. Vol van de dodelijke zweren der zonde. Krank door de zonde. Hebt u er trouwens aan ontdekt? Hebt u die dodelijke kwaal bij uzelf al opgemerkt? Dat de Heilige Geest, in het bijzonder door zijn woord, de vinger op de zere plek heeft gelegd in uw leven. De wond opengelegd en aangewezen. En de kwaal u aangezegd dat het sterven wordt. Want een gezant van Christus, die komt tot sterfelijke mensen. Hij moet ze aanzeggen dat ze straks sterven gaan. En we hebben u aan te zeggen dat die dag komt dat u voor de rechterstoel van God moet verschijnen. En dat geeft aan dat werk ook eeuwigheidsdimensie. En dat maakt het ook tot een gewichtige taak. Ooit sprak ik Henk. En Henk was een jonge man die ook goed kon leren. Hij was bezig met een flinke studie, maar hij had wel geld nodig om die studie te kunnen betalen. En hij had een bijbaantje bij een apotheek en daar bracht hij allerlei bestellingen rond. Het leek eigenlijk een baan met maar weinig verantwoordelijkheid, alleen wat bestellingen rondbrengen. Maar hij zag dat anders. Hij noemde het zelfs de belangrijkste baan bij die apotheek. Hij moest er immers voor zorgen dat de juiste medicijnen op het juiste adres terechtkwamen. En daar had hij nog gelijk ook. Stel je voor dat de verkeerde medicijnen op het verkeerde adres worden bezorgd. Grote gevolgen zou dat kunnen hebben. En geldt dat eigenlijk nou ook niet voor het werk van een ambtsdrager? Ja, dat je eigenlijk, met al ook respect, maar dat we eigenlijk niets anders zijn dan een loopjongen. Een besteljongen. Van de apotheek. Maar wel van de hemelse apotheek. Dat we ervoor hebben te zorgen dat het juiste geneesmiddel op de juiste plaats wordt afgegeven. Om zo de zaken te bezorgen uit de hemelse apotheek. Maar dan wel alles op de juiste plek. Want de een die heeft een middel nodig om de ogen van de ziel te openen voor zijn blindheid. En de ander kan het nodig hebben dat het etteren van de zonde nog dieper wordt uitgesneden. En een ander heeft dat middel nodig dat bijt in de wond, zodat de zonden ook worden gedood. En weer een ander heeft dat middel nodig waardoor die ziektekiemen in de ziel zullen sterven. En ze zijn er, die verzwakt zijn, die de drank nodig hebben, waardoor ze aangesterkt mogen worden en opnieuw op krachten mogen komen. En zo is toch eigenlijk ook dat we het medicijn hebben aan te dragen. Onderscheidelijk. Afgestemd op de behoeften van degenen tot wie we komen. Bij de een vooral ontdekkend en bij een ander vertroostend. Want daar heb je bij je uit die schat van de hemelse apotheek ogenzalf. Om blinde ziels ogen te openen. De pleisters van de evangelie beloft. Om de zondewond te bedekken. Bovenal het grote geneesmiddel van het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is nou wat je mag aanreiken en wat je ook mag uitdelen. Om zo te wijzen op die grote geneesheer, de Heere Jezus Christus. En daarin ligt er ook, als het goed is, de diepste drijfveer en de sterkste begeerte van een gezant van Christus. Paulus zei het, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bad, laat u met God verzoenen. Daarin ligt uw taak. Daarin ligt er ook onze opdracht. Om zondaren te lokken van de Sinaï naar Golgotha. Om zondaren te bewegen van de wet naar het evangelie. Om als een ambassadeur het beste product wat er ter wereld is te mogen vertegenwoordigen en te mogen promoten. Het borgwerk van de Heere Jezus. Het dierbare bloed van Christus. En dat is onze taak. Om zo, als een gezant van Christus wegen, eigenlijk te onderhandelen. Te onderhandelen met zondaren. Om alle bezwaren op te ruimen. Om alle belemmeringen weg te nemen. Om alle jamaars het zwijgen op te leggen. Als het goed is, is dat toch de grootste hartstocht van een gezant van Christus. Om zondaren te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Om doodzieke mensen te wijzen op het geneesmiddel dat de Heere Jezus verworven heeft in een weg van lijden en sterven. Ja, om sterfelijke mensen, als het ware, te hechten aan het hart van de Heere Jezus Christus. En als ambassadeur van Christus heb je de lokroep van Christus over te brengen aan de mensen. Andrew Cray was zo'n ambassadeur die zich ook bewust was van het evangelische mandaat dat hij had gekregen. En die daarom zonder aarzeling het ook durfde te zeggen. Weet dan dit. En hij zei dat tot de mensen. Als gezanten van Christus tot u prediken. En u weigert Christus aan te nemen. Dan is dat een even grote zonde ten opzichte van Christus. Als wanneer hij zelf vanaf deze plaats tot u preekt. Zo hebben we tot u te komen, als gezanten van Christus. Niet vrijblijvend, maar bevelend. In Christus' naam. Komen tot een ieder. Niemand ook uitgezonderd. Maar daarvoor ligt ook geen grond in de mens. Maar daarvoor ligt de uitnemendheid in hem, die de hemelse nodiging laat uitgaan tot een ieder van ons. En Christus legt geen strobreed in de weg. Hij legt geen blokkades neer. En als u misschien zegt, ik heb een vuil kleed. Dacht u echt dat ik in die vuile klederen tot Christus zal gaan? Dan klinkt de roep, kom tot hem. En hij zal u klederen geven. En hij zal u bedekken met de mantel der gerechtigheid. Het is toch de drang en de dwang van Christus' liefde die zondaren dwingt om in te komen. En als u dan geen voeten hebt om tot Christus te gaan, kruip dan naar hem. Als je moet zeggen daartoe niet in staat te zijn, werp dan toch slechts die blik op hem. Want ja, besef wel, elke onbekeerde ziel in ons midden, die staat met één been in de hel. En als ambassadeur van Christus mag ik Christus aan uw hart leggen, opdat u hem zou omhelzen, hem zou liefhebben en hij de hoogste in uw leven zou zijn. Hier is hij, in het gewaad van zijn woord. Hier is hij, die uw ziel genezen kan van uw grootste kwaal. En hier is hij, die u een nieuw hart wil geven. Hier is hij, die uw ziel verlossen kan van al uw onreinheden en al uw ongerechtigheden. En wie hem met een waar geloof als het ware aan het hart mag drukken, die hoeft ook niet meer bevreesd te zijn voor de hel. Want hij is het die verlossen kan en verlossen zal van zonde, van de schuld en van de hel. Hij alleen kan uw zieke ziel genezen maken en hij alleen kan jou beter maken. En daarom, laat u met God verzoenen. Want bij hem is er plaats en bij hem is er ruimte. En om zo een trouw gezant te mogen zijn als medicijn, die dat medicijn mag rondbrengen als een loopjongen als het ware van de hemelse apotheek. Meer zijn we niet. Tegelijk is dat nou het grootste en het heerlijkste, met de beste boodschap, om als een gezant van Christus wegen u toe te roepen. Laat u met God verzoenen. Amen.
Thank you.
willen met elkaar het formulier lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen, zoals de kerk dat heeft opgesteld. Geliefde christenen, gij weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen, zult gij broeders die men bevestigen zal en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en in de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaren des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen, die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe, in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats noemt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaren de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de levieten in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk, en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet, wanneer hij zegt, zegt het der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van allen en in ieder lidmaat der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hen bevolen is. Naast er toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift als 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen. En in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. je ook met raad en troost alle christenen te dienen. Ten derde is een ambt inzonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot de stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen, van de oorsprong en de instelling van de diakenen kunnen wij lezen in de Handelingen van de apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en door welke aan een ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieksen in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, alwaar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen het doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is, welke het ambt der diaken namelijk ten eerste, dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van een ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen onderscheidingsgave en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het van nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met de troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ik zou aan de broeders die bevestigd hopen te worden de vraag om van hun zitplaatsen op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders, en ieder mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijde aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En ten eerste vraag ik u, zowel ouderlingen als diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer, getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen in de regering der kerk, nevens de dienaren des woords, en gij diakenen in de bediening der armen. Belooft gij ook gezamenlijk u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwam te ontgaan. Wat is erop uw antwoord, Jan Hoekstra? Ja. Laurens Smets. Ja. Nee. Lauwe van der Zwan. Ja. Nee. Cornelis Kramer. Ja. Nee. Teunis Johannes Pastekamp. Ja. Nee. Lubbert Romkes. Ja. Nee. Gerrit de Wit. De almogende God en Vader, geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, het waren een aantal woorden die u sprak. Ja, wij, het laatste, het wij wijst ook op de gezamenlijkheid. In de ambtelijke dienst is het ook van belang om samen met elkaar de arbeid te verrichten. Maar ik wil nu met name me wat richten op die eerste woorden die u sprak. Dat eerste woord van twee letters, ja. Het is zo gezegd. Maar er zit een hele verantwoordelijkheid aan vast. We zeiden het al in de prediking. Het bloed dat van uw hand zal worden geëist. En als je daarover nadenkt, moet je zeggen, ja, een ja-woord is zo gegeven. Maar is het eigenlijk niet onmogelijk werk? In elk geval onmogelijk werk in eigen kracht. En daarom doe het vooral biddend. Keer op keer op de knieën, laag bij de grond. Dat is dan ook in afhankelijkheid. In afhankelijkheid van uw zender. Niet buigend op ambtelijke ervaring, maatschappelijke ervaring, gaven die de Heer je heeft gegeven. Nee, maar juist elke keer weer om in afhankelijkheid van de Heer de arbeid ook te gaan. En uiteindelijk, doe het ook gericht op de ander. Doe het gericht op de kudde. Het ambtelijke werk doen we niet voor onszelf, al is het een zegen als wij er een zegen van mogen ontvangen. Maar het is allereerst gericht op het hart van de kudde. Maar ik zou ook willen zeggen, vergeet bovenal niet dat u ja hebt gezegd. Twee letters, J en de A. Jezus alleen. Dat de boodschap is, bij al het werk wat u mag doen. Jezus alleen. En hij verkondigde hem, Jezus, de zaligmaker van zondaar. Want dat is uiteindelijk ook hetgeen wat de kudde nodig heeft. Waar die kudde niet zonder kan. Zonder die grote herder der schapen. De Heere Jezus Christus. Jezus alleen. Laat dat de inhoud van uw boodschap zijn. En laat hij tegelijkertijd ook degene zijn van wie u afhankelijk bent in alle dingen. Want hij is het toch waarvan we bij Paulus lezen, Efeze 4, dat hij ook de ambten heeft gegeven. Ook het ambt van oudeling en van diaken. En laat het vooral in alles gericht zijn op zijn eer. Dat Jezus Christus alleen de eer van uw werk mag krijgen. En dat alles van de mens wegvalt en niets van de mens meer overblijft. En dat het niet gaat of wij een goed bezoek hebben afgelegd of dat wij het fijn hebben. Maar dat het erom gaat dat die drie enige God, dat hij de eer en de lof en de aanbidding mag krijgen. En daarvoor, de Heere geef u alles met de gezinnen die achter u staan. Om uw arbeid te kunnen verrichten. En laat in alles het oog omhoog zijn gericht. Om het te mogen doen in afhankelijkheid van de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus. De Heere die geeft u zijn onmisbare zegen. We willen de pas bevestigde en herbevestigde broeders toezingen uit de 135e psalm. Het eerste vers. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaat. Prijs zijn naam en wijs gebod, daar in het voorhoofd staat geschaard. En uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. Vers 1 van 135 en we doen dat staande.
Thank you.
geliefde gemeente, ontvang deze broeders ook als ambassadeurs van Christus. Ze zijn er om over uw ziel te waken. En neem hun vermaningen dan ook ter harte. Luister naar de woorden die ze tot u spreken. Onderwerp u aan hun vermaningen en aan hun aansporing. Maar bovenal en eigenlijk het belangrijkste, bid voor hen. Bid voor hun gezinnen, opdat ze mogen werken, opdat ze mogen merken dat ze het ambtelijke werk niet alleen hoeven te doen, maar dat er een gemeente is die biddend om hen heen staat. De broeders die ook afscheid nemen, wil ik vragen of ze een kort ogenblik willen opstaan van hun plaats. Broeder Kramer, broeder Ten Napel, broeder Woord. Ja, het lijkt wel van als de ambassade van Christus zou die dan moeten worden verlaten. Dat kan een vraag zijn die bij u boven is gekomen onder de prediking. U hebt in elk geval het werk als ambassadeur, in die zin in het bijzondere ambt hebt u erop zitten. Vele jaren hebt u het mogen doen en hebt u uw gaven die u van de Heer hebt gekregen mogen gebruiken in de dienst van de Heer. En hebt u mooie dingen mogen ervaren. Het zullen ook moeilijke dingen zijn geweest. En als je terugkijkt naar die jaren, dan moet je ook zeggen dat ook het ambassadeurswerk ook tekort kwam in zoveel opzichten, zoals dat geldt van elke ambtsdrager. Maar u hebt uw arbeid mogen verrichten en we willen u daar ook hartelijk voor danken. Elk met de gave die hij gekregen heeft in het ambt van ouderling, broeder Woord, daarnaast ook nog een ruime tijd als de scriba ook van de kerkraad. Hartelijk dank voor het werk wat u daarin hebt willen doen. De Heere heeft u daarvoor ook de kracht gegeven. En dan zou je kunnen zeggen, dan komt er een periode van rust. Maar dat is niet een periode van rust buiten de functie van ambassadeur. Want een ambassadeur die is er om ook te promoten en te vertegenwoordigen. Ja, dat mag u blijven doen, ook in het ambt alle gelovigen. Om te promoten en te vertegenwoordigen de Heere Jezus Christus. Dat in woord en in daad en in handel en in wandel, in de gemeente en buiten de gemeente, bij alle taken die u mag ook verrichten, dat dat toch mag uitstralen van uw leven. De geur van de Heere Jezus Christus verspreidend. En waar ik kan, een woord spreken ter rechte tijd. De Heere die geven u met uw gezinnen alle dingen die nodig zijn en ook in alle opzichten het oog omhoog. Want we zeiden het in de consistorie. Als ambtsdragers in welk ambt, we zijn maar voorbijgangers. Wij gaan, maar het woord van de Heere blijft. De koning van de kerk, die staat ervoor in dat zijn huis vol worden. De Heere, die geeft u zijn onmisbare zegen. We willen met elkaar nog het laatste gedeelte lezen van het formulier en dan eindigen met dankgebed. Zo wees gij dan ouderlingen naastig in de regering van de kerk, die u nevens de dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om in ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer, de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij, diakenen, zijt vlijter in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwe en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zet allen gezamenlijk in uw diensten getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus en die namals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere kant, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mild en deelt gane mee. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen, murmureert niet. Volg Christus om de spijs der ziel, niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, werkende met zijn handen, wat goed is, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons dan de almachtige God aldus aanroepen. Laat ons bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te ordineren nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons tegenwoordig in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hen meer en meer zodanige gaven, als hen in hun bediening van noden zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde en ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de lerende wandel. In het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Insgelijks de diaken in het naaster ontvangen. En mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld nimmer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaande onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef ook de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens hen die hen helpen en dienen, ten einde alzo in ieder zich kwijtende in zijn ambt uw heilige naam daardoor groot maakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam we onze gebed besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 135e psalm. En daarvan het laatste, het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. En wat er verder volgt in vers 12 van 135. Heen in vrede, met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.